Goedenavond, broers en zusters. Hier in de zaal, maar ook thuis die meeluistert. Fijn dat we zo verbonden mogen zijn met elkaar in de naam van de Heer Jezus. Een geweldig lied van Uitzien. In de week van Hemelvaart, waarin we stilstaan dat de Heer Jezus opgevaren naar de Vader. En daar dat belangrijke werk van hoge priester is gaan aanvangen om te bidden en te pleiten voor ons. Beseffen we dat? Dat we een heiland hebben die bidt en pleit op dit moment voor ons, bij de Vader. En we mogen weten, als hij opgevaren is, komt hij ook terug. Eerst voor de gemeente op de wolken en dan voor het volk Israël op de Olijfberg. Deze Jezus, die u hebt zien opvaren, zal op dezelfde wijze weerkomen, werd gezegd door de mannen tegen de discipelen. En hij zal komen op de Olijfberg en dan zal het zijn. Dan wordt de aarde weer een paradijs, omdat het recht en vrede vanuit Jeruzalem zal zijn door de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Kroont hem met gouden kroon. En ik hoop dat u dat nu ook al in uw leven doet, dat u hem die eer geeft die hem toekomt. En tegelijkertijd uitziet naar het moment dat u hem mag ontmoeten. Fijn dat we vanavond samen mogen zingen, maar ook mogen luisteren naar zang. Het wordt bijna een dubbel kwartet, heb ik gezien, maar dat komt nog wel. Maar we ook samen het woord mogen openen. En God wil zegenen, ook vanavond. En we zijn afhankelijk van de Heer. En daarom wil ik met u dit samen zijn ook in zijn handen leggen. Vader, andermaal wil ik tegen u zeggen wat het een voorrecht is om in vrijheid samen te komen als uw kinderen. Terwijl zoveel broeders en zusters van ons in verschillende Aziatische of Afrikaanse landen bang zijn voor aanslagen op hun kerken als ze samenkomen. Dan willen we ons niet op beroemen, maar willen we zien als genade van u. En tegelijkertijd een opdracht om voor onze broeders en zusters op Sri Lanka, in bepaalde andere landen, heren, waar zoveel onrust is, te bidden. Te bidden voor degenen die de aanslagen plegen, dat ze tot besef mogen komen waar ze mee bezig zijn en u mogen leren kennen. Maar ook voor rust voor onze broeders en zusters in die spanning. Dank je dat we vanavond in alle vrijheid samen mogen komen en zelfs via het internet met elkaar verbonden zijn, zodat we uw woord in alle rust mogen horen en verwerken en toepassen in ons leven. Wat een genade, wat een voorrecht. En Heer, dan wil ik u bidden dat ook deze avond niet te vergeefs zal zijn, maar dat we de zegen die u voor ieder van ons bereid hebt, ook voor vanavond, misschien dat ene gezongen woord, of het ene uitgesproken woord, dat we dat zullen oppakken en zullen meenemen en zijn werk zullen laten doen, ook vandaag, ook in de komende tijd. Want Heere God, u wilt elk moment dat het een doel heeft, en ook dit samen zijn heeft een doel, namelijk uw naam verheerlijken en de gemeente, de gelovigen, op te bouwen. En misschien zitten de belemmeringen in ons eigen hart en leven, belemmeringen van zorg of verdriet, of spanning, of blij uitzien naar iets wat de komende week gaat gebeuren. Ik wil u bidden, Heer, dat we de genade van u krijgen om dit alles opzij te zetten en ons te richten met ons hart en ons hoofd op hetgene wat u te zeggen hebt vanavond. Opdat we uw zegen niet zullen missen. En juist in die zorg, in die pijn, in het verdriet, in die blijdschap, juist het mogen ervaren dat het goed is dat u erbij bent. Heer, wilt u zo vanavond werken in ons alle hart. Of we nu lijfelijk aanwezig zijn in de kerk of elders zijn. Dank dat we uw zegen mogen verwachten, want u bent een gevende God. Dank, Heere, dat we u de lof mogen brengen voor wie u bent. U bent de Allerhoogste, de enige God, de enige waarachtige God. Er zijn zoveel goden op deze aarde, er zijn zoveel dingen die aanbeden worden door mensen. Maar wij erkennen en beleiden u als de enige waarachtige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus onze Vader is geworden. Heer, zo willen we u centraal stellen, ook vanavond. En wilt u zo werken. Amen. Ik wil u begroeten voordat we een volgend lied gaan zingen, met de woorden van apostel Johannes. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, we hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die die hoop heeft op hem, reinigt zich zoals hij rein is. Tot zover de woorden van de apostel Johannes, waar we straks ook bij stil willen staan als we verder gaan met het thema over de tabernakel. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament en dat vindt u vanavond in Johannes 13. Johannes 13, de eerste 10 versen. Johannes 13, de eerste 10 versen. Als we net gezongen hebben dat we van de Heer Jezus steeds meer houden, dan hoop ik dat het ook werkelijkheid is in uw leven. Dat u steeds meer van hem houdt. Dat hij u dierbaarder wordt iedere dag. Maar weet je wat nooit verandert? Dat is de liefde van God voor ons. Dat is oneindig. We kunnen ons niet voorstellen, onze liefde gaat op en neer, onze gevoelens gaan op en neer. Maar voor God is het pure 100% liefde. En dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij zijn discipelen zelfs lief had tot het einde toe. Johannes 13 vanaf vers 1, ik lees voor in de herziende Statenvertaling. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Maar u bent niet rein, maar u bent rein, maar niet allen. Tot zover het eerste gedeelte uit Gods woord. Ik wil nog een gedeelte uit Gods woord lezen en dan zingen we nog één lied voor dat gaan overdenken. Dat is Exodus 30. Exodus 30 vanaf vers 17. Zoals u weet ben ik op de avonddiensten bezig met een serie over de tabernakel. En daar paste deze themaavond ook in. En ik wil het vanavond hebben over het koperen wasvat, een attribuut in de voorhof van de tabernakel en ook later van de tempel. Exodus 30, vanaf vers 17. En de Heere sprak tot Mozes: u moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorende koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar en er water in doen. Zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer ze de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer ze tot het altaar naden om dienst te doen, door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten ze hun handen en voeten wassen, opdat ze niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. Tot zover dit gedeelte. Aan tafel, eerst je handen wassen. Dat was wat mijn moeder altijd zei. En ik merkte dat we die spreuk ook hadden overgenomen toen onze kinderen klein waren. En toen we van de week onze kleinkinderen te logeren hadden, komend van het voetbalveld, eerst je handen wassen. Hoe vaak moet je dat niet leren aan kinderen? Je kan niet zomaar met vuile handen aan tafel zitten. En zeker als je eerst naar het toilet geweest bent, is het wel eerst belangrijk dat je je handen wast, of niet dan? Hebt u allemaal de handen gewassen? Nou, je hebt de afwas gedaan natuurlijk, dat scheelt ook alweer. Ja. Eerst je handen wassen. De priesters in de tabernakel, in de tempel, voordat ze naar binnen gingen in het heilige, of voordat ze de offers brachten op het brandofferaltaar, moesten ze zich eerst reinigen. Moesten ze zich eerst wassen. Ik ben bezig met een serie over de tabernakel. We hebben gezien dat God verlangt om mensen te ontmoeten. Waarom? Nee, God verlangt het. We kunnen daar hele discussies over opzetten, hele bomen over opzetten. Maar God verlangt naar de ontmoeting met de schepping, met zijn schepselen, met ons mensen. En hij creëert plaatsen waar hij mensen kan ontmoeten. En daar in die woestijn, als het volk van Israël uitgetrokken is uit Egypte, krijgt Mozes de instructie om een plek te creëren waarin God de mensen kan ontmoeten. En ook vandaag, anno 2019, wil God mensen ontmoeten. In die woestijn, op reis naar het beloofde land, wat zo'n 40 jaar duurde, was daar die mobiele tempel, de tabernakel, waar Gods huis te midden van zijn volk was, in de woestijn. In die woestijn, waar allemaal stof en zand was, waar allemaal vuiligheid was, daar was een plek waarin God de mensen wilde ontmoeten. En vandaag de dag wil God nog steeds mensen ontmoeten in deze wereld. In een wereld waar het zoveel vuiligheid is, zoveel smerigheid is, zoveel onreinheid is. God wil mensen ontmoeten. En als dat moest in die tabernakel en die tempel, was daar iets gebouwd, iets gemaakt, iets klaargezet, waardoor de priesters gereinigd, schoongewassen aan hun dienst konden beginnen. Waar ze hun dienst konden doen en contact met God mochten hebben, als ze zich eerst gewassen hadden in dat wasvat. Dat was letterlijk in het tabernakel, in de tempel. En ik denk dat ook vandaag een geestelijk wasvat is, waar we, zoals we ook net lazen in Johannes 13 en de eerste Johannesbrief, waar we ons mogen reinigen. We zien weer dat plaatje van de tabernakel. Een plaatje van een tent midden in de woestijn. Met die omheining die zegt dat God heilig is. En eigenlijk onbereikbaar is. Die witte doeken die kaatsen daar in het zonlicht en zeggen: blijf weg, want het is hier heilige grond. Maar tegelijkertijd is daar die poort die uitnodigt om binnen te komen. Die poort die in al zijn kleuren en in zijn breedte spreken van de Heer Jezus Christus. Die poort die spreekt van genade van God. Die uitnodigt om te komen door de poort. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Wie door mij binnenkomt, is behouden. En als je dan binnenkomt, dat hebben we de vorige keer gezien, is het eerste wat je tegenkomt, is dat brandofferaltaar. God is heilig. God is liefde. Maar God is ook rechtvaardig. En we kunnen niet naderen tot God zonder een offer te brengen. En zo moest de Israëliet in de tabernakel en later in de tempel telkens een offer brengen, wilden ze komen. Naderen. Een dier wat stierf in de plaats van de offeraar. Een dier wat stierf voor de zonde van de mens die naderde. En was het geweldig. De hele tabernakel wijst naar de Heer Jezus en zijn dienst aan ons. Die vertelt dat God heilig is, maar dat hij de deur is om tot God te naderen. En die niet alleen wijst op het brandofferaltaar, maar zelf naar het altaar, het kruis is gegaan om zijn leven te geven. Hij is het lam. Hij betaalde voor onze schuld. En ik hoop, zoals we hier meeluisteren en hier in de zaal zitten, dat we het allemaal persoonlijk weten. Ja, de Heer Jezus is mijn lam dat voor mij geslacht is, zodat ik binnen mag komen. Zodat ik een ontmoeting met God mag hebben. Als je dan binnengekomen was en het offer gebracht, dan zag je daar dat wasvat staan. En achter dat wasvat, er was daar die tent. En in die tent waren zoveel mooie dingen waar de priester naar binnen mocht gaan. Waarin ze een dieper en intenser contact met God mocht hebben. Dat was dat brood wat sprak dat God het levende brood is die ons echt vulling kan geven wat we nodig hebben. Echte voeding voor tijd en eeuwigheid. Daar is die gouden kandelaar die spreekt over het licht, over de gemeenschap, de ontmoeting, de wandelen met God. En het reukofferaltaar met al zijn geuren wat spreekt van de intense en de pure aanbidding van de levende God, de drie enige God. En daar in het heilige, de heilige, de ark van het verbond, de troon van God. Vanuit de woestijn, door de poort, stilstaan bij het brandofferaltaar en bij het wasvat komen, voordat je de tent binnenging. En zoveel mensen verlangen naar contact met God, of met een God zijn, hoe ze het ook willen noemen. En ze zoeken het in allerlei spirituele dingen. Navelstaren, of mediteren, of wat voor dingen dan ook. God zegt, je kunt tot mij naderen alleen door mijn zoon. Dat offer aanvaarden, bij het brandofferaltaar stilstaan en dan binnenkomen. En dan moet je je reinigen. Als de priester, als Aaron, lazen we net, en zijn zonen de dienst moesten doen, dan moesten ze eerst hun handen en voeten wassen. Dat was het doel van het wasvat. Wassen. Schoonmaken. De priester als die binnen wilde gaan, of als die het brandofferaltaar wilde bedienen, moest zich eerst wassen. De vuilheid van de woestijn moest eraf, van hun handen en hun voeten. En zo was het heel gebruikelijk in het Midden-Oosten, omdat het daar zo stoffig is. Eerst was het als God bij Abraham komt, in Genesis 18, dan zegt Abraham, laat mij een slaaf halen om uw voeten te wassen. Zo belangrijk. We lazen net in Johannes 13, als de Heer Jezus met zijn discipelen aan tafel zit, moet eerst de voeten gewassen worden, gereinigd. En zo ook in het tabernakel. Eerst gewassen worden. Aaron en zijn zonen, de priesters. Niet het gewone volk, maar de priesters. Degene die bij God horen, die zijn dienstknechten zijn. Die moesten zich wassen. En stond tussen het brandofferaltaar en de tent in. Tussen de tabernakel in. En het was gemaakt van de koper, van de spiegels van de vrouwen. Die hebben een prijs betaald. Hun ijdelheid hebben ze moeten inleveren, zodat dat wasvat gemaakt kon worden. En het wasvat, dan zagen de priesters hunzelf in het water. Zagen ze hoe smerig ze van zichzelf waren, maar hoe ze zich mochten wassen en reinigen. En mochten zichzelf zien gereinigd en gewassen. En mochten ze de dienst doen. Dan mochten ze het brandofferaltaar bedienen. Dan mochten ze binnengaan in het heilige. En daar heel dicht bij God zijn. Contact met hem ervaren. Geweldig voor die priesters. En wat moet dat indrukwekkend zijn geweest. En ik hoop tenminste dat het voor elke priester indrukwekkend is geweest. Om zo naar God toe te gaan en te naderen. En ik begrijp ook wel dat soms heel makkelijk een sleur, zoals wij dat ook vaak kennen in onze kerkdienst, dat het gewoon is, het is zondagochtend, het is zondagavond, je gaat naar de kerk. Maar ik hoop dat we net als zoveel mensen, dat we dat bewust beleven. En ik denk dat de priester ook elke keer weer moest bedenken, het is niet zomaar, het is heel bijzonder dat ik mag naderen en binnen mag komen. En wat betekent dat nou voor ons? Daarom heb ik ook Johannes 13 met u gelezen. Die bekende, misschien bekende geschiedenis, en zo niet, dan moet u nogmaals een keertje overlezen. Dat de Jezus in de avond voordat hij verraden werd, voordat hij gevangen genomen werd, een dienstknecht wordt en de voeten gaat wassen van zijn discipelen. En dan trekken we de les uit, er is veel meer uit te vertellen, maar twee lessen kunnen we eruit leren en die wil ik plaatsen naast dat wasvat. Dat als je eenmaal helemaal gebaad bent, dan ben je rein. En het wijst heen naar de wedergeboorte. Als je tot geloof komt, door het bad der wedergeboorte, zoals Paulus tegen Titus zegt in Titus 3 vers 5, dan ben je opnieuw geboren. Dan ben je als het ware helemaal ondergegaan. En de doop is daarvan zo'n bijzonder beeld ervan. En tegen Nicodemus zegt de Heer Jezus, tenzij gij uit water en geest geboren bent, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Wedergeboorte, opnieuw geboren, dat is dat bad. Dat is helemaal gebaat worden. Dan ben je helemaal rein. Dat is het oude weg. Ja, we zitten nog wel in dat vlees, dat menselijke lichaam. En de zonde kleeft ons nog aan. Maar we zijn een nieuwe schepping. Door genade. Opnieuw geboren, een kind van God geworden. Als we de poort binnengegaan zijn en het offeraltaar, het brandofferaltaar, het kruis omarmd hebben, mag ik het zo zeggen. Dan zijn we opnieuw geboren. Bent u al opnieuw geboren? Of hoopt u het? Het is zekerheid te krijgen in dit leven. En ik hoop dat zoals we hier zitten en meeluisteren elders, dat we ja kunnen zeggen. Ja, door genade, geen verdiensten van onszelf, mag ik weten dat ik een kind van God ben. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. En dan komt de Heer Jezus bij Petrus. En hij zegt, je moet de voeten wassen. Anders heb je geen deel aan mij. Anders zit er iets tussen jou en mij in. Ja, je hoort wel bij mij, Petrus. Je bent gebaat. Je bent een van de uitverkorenen. Je hoort bij mij. Maar als je deel aan mij wil hebben, als je contact met mij wil hebben, moet er niks tussen zitten. Als je wil groeien, als je zekerheid wil ontvangen, als je door wil gaan, dan moet dingen opgeruimd worden. Jesaja 59 zegt dat onze ongerechtigheden scheiding maken, onze vuilheid maken scheiding tussen onze God en die moeten weggewassen worden. En Paulus zegt tegen de Korinthe dat we bezoedeling van het vlees en de geest kennen. Dat moet weggewassen worden. En daarom is het nodig, zegt de Heer Jezus tegen Petrus en over zijn hoofd tegen ons, dat we ons elke dag wassen. Niet opnieuw baden, niet opnieuw tot wedergeboorte komen, maar te wassen, te reinigen. In 2 Timotheüs 2 staat dat ook, dat we moeten reinigen. Dan zijn we helemaal rein voor hem. Dagelijkse reiniging is nodig. Voor de priesters, voor de gelovigen. Niet voor het gewone volk in de wereld, om het zomaar te zeggen. Die moeten zich eerst laten baden. Die moeten eerst opnieuw geboren worden. En hebben als gemeente van Jezus Christus de opdracht om het evangelie te brengen. Maar voor hen die bij het brandofferaltaar, bij het kruis van de Heer Jezus, bij Golgotha geweest zijn en zijn lijden en sterven hebben gezien als in plaats van hun eigen lijden en sterven, zijn opstanding met hem meer opgestaan zijnde erkennen, zijn opnieuw geboren. En dan wassen. wassen, elke dag weer. En reiniging is een opdracht die God geeft hier aan de priesters. En die God ook geeft aan ons. Ik ben niet zo technisch hoor. Maar ik kan me voorstellen dat als er zand in de kogellagers komen van je wielen, van je auto, of in de wielen van je fietswiel, dat dan gaat knarsen en dat het niet zo meer soepel loopt en dat het vastloopt. En dan moet het weggehaald worden. En zo kan het ook zijn, dingen zijn tussen ons en God die als het ware het contact verstoren, zodat er geen vooruitgang is. En het is belangrijk dat het zand van onze wielen, dat we dat wegspoelen, dat we die kogellagers weer schoonmaken, zodat het ook marcheert en goed loopt. En zo is het ook belangrijk dat het contact tussen ons en God, dat we dat zuiver houden, reinigen, wegdoen. Ik kom zoveel kinderen van God tegen die dit vuil laten zitten. En zoiets denken van, zo ben ik nou eenmaal. En die slechte gewoonte, die zal God wel door de vingers zien. En ze laten het zitten en dan vinden ze het vreemd. En misschien ben jij wel een van die personen. Dan vinden ze het vreemd dat het contact met God minder wordt. God zegt, reinig het. Doe het weg. De Bijbel spreekt er zoveel over in de brieven. Doe af. Doe weg. En doe aan. Doe het oude weg en het nieuwe aan. En weet u, dat reinigen, dat is ook mogelijk door de Heer Jezus. We hebben het bloed van de Heer Jezus, wat ons reinigt elke dag weer, waar Johannes zo bijzonder over schrijft in zijn eerste brief. Dat gebruiken we vaak, zoals ik wel zeg, als evangelisatietekst. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt ons gelovigen van alle ongerechtigheid. Maar het is onze verantwoording om het te doen. Om ons te laten reinigen. Om onze handen, mag ik het zo zeggen, onze daden te laten reinigen. Onze voeten, onze wandel te laten reinigen. Hoe staat het met je groei in je leven? Is er misschien vuil in de assen gekomen? Is er vuil in de motor gekomen? Is er vuil in je leven gekomen zodat je het gevoel hebt dat je stagneert en dat je niet verder komt? Laat je reinigen. Je kunt ook heel makkelijk zeggen, ja, maar moet dat nou echt wel zo? Is dat wel nodig? Ik ben maar een mens, ik ben behept met zonde. En dan krijg je dat gewilde nederigheid van het is niks, het wordt niks, laat maar. Maar God nodigt uit niet alleen in de voorhof te komen, maar ook in de tent te komen, in die diepe contact met Hem te komen. God nodigt uit. En denk dan niet van, ja, maar het is niet voor mij. Kom dan maar. En als God zegt, laat je reinigen, doet Hij het omdat Hij verlangt naar een ontmoeting met jou. Een persoonlijke ontmoeting in de tent van de stilte. Met het levende brood en het licht en de aanbidding van het reukofferaltaar en voor zijn troon. Door niet geestelijk hoogmoedig, door weg te willen blijven, denk ik dat is niet zo nodig. En wie ben ik dat ik ooit zou kunnen komen? God nodigt uit. Ik zei aan het begin, God verlangt naar een ontmoeting. En ik hoop dat je je wilt laten reinigen. Ja, dat betekent dat je keuzes moet maken. En dat je het moet op de ogen zien dat het vuil is tussen jou en God. Maar als je dat doet, dan mag je binnenkomen. En dan mag je deel aan Hem hebben. Ingaan in de rijkdom van God. In die intieme relatie. Hoe staat het met jouw relatie met God? Hoe intiem is die? Ik ken mensen, hier natuurlijk niet, maar ik ken mensen die een intieme relatie één keer in de week hebben van 10 tot 11. Omdat de dominee een preek houdt. Maar hoe is uw persoonlijke omgang met God? God heeft kinderen en je mag persoonlijk met hem spreken. Hoe is jouw intieme relatie met de Here? Het mag. God nodigt uit. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen we bij hem horen. De psalmist zegt, ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar. Ik verlang ernaar om binnen te gaan. Ik was mijn handen en ga rondom uw altaar. Ik wil er zijn. En dat betekent gewoon heel praktisch. Dat je elke dag dankt voor het offer van de Heer Jezus. Dat hebben we elke dag nodig. Niet alleen als we stilstaan bij het avondmaal. Niet alleen als we stilstaan bij Pasen en Goede Vrijdag, Het offer hebben we elke dag nodig. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Laten we elke dag danken voor het offer. En pleiten op het offer. En dan ingaan, gereinigd door dat offer. Ingaan in de omgang met God, in de ontmoeting met God. God nodigt uit en doet vuil dan weg. En Gods geest maakt nu jou wel duidelijk, u wel duidelijk, wat het vuil is in jouw leven, waardoor je niet verder komt. Waardoor als het ware een radiostilte van God is. Of waardoor je het gevoel hebt dat God er niet meer is. Doe het weg. God zegt het in alle liefde tegen je. Want hij verlangt naar jou te ontmoeten. Weet je wat zo mooi is van de tabernakel? Alles heeft een maat. Van alles staat er zoveel el hoog, zoveel el breed, zoveel el lang, zoveel el diep. Het zijn allemaal maten, maar bij het wasvat niet. Bij het wasvat staat geen maten. En hoe Mozes het wist, dat weet ik niet, maar hij heeft er eentje gemaakt. Maar weet je wat dat betekent, dat er geen maten zijn aan dat wasvat? Dat betekent dat we oneindig gereinigd kunnen worden. Dat er geen einde kan hoeft te komen aan onze reiniging. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar als wij de afwas gedaan hebben. En dan na zoveel bordjes en zoveel pannetjes en zoveel kopjes. Dan is het water niet meer om aan te zien. En dan is het afgelopen om nog verder te gaan met wassen. Maar het wasvat van God, dat is altijd. En er is geen einde aan. Je mag elke keer weer reinigen. Het is nooit te vaak of te veel. Ja, dat hoor ik ook nog wel eens. Zou God wel weer naar me luisteren? Moet ik weer komen om te zeggen dat dingen niet goed waren? Ja, God verlangt ernaar. En kom dan ook, er is geen einde, geen maat aan zijn reiniging. Het woord reinigt, het gebed reinigt, het bloed van de Heer Jezus reinigt door Gods geest. En wat heeft dat nou voor een effect in ons leven? Ik zei het al, we mogen dan binnengaan. Er staat in Exodus 30 vers 21... En ze moeten hun handen en voeten wassen opdat ze niet sterven. Twee gedachten. In de eerste plaats, je hoeft niet te sterven. Ik heb het al een paar keer genoemd eigenlijk. Hoeveel christenen zijn dood gegaan, en daar bedoel ik mee geestelijk dood gegaan, omdat ze zich niet gereinigd hebben. Om ze vuilheid toegelaten hebben in hun leven. De slechte gewoontes uitgebouwd hebben of opnieuw toegelaten hebben. Ze zijn geestelijk dood gegaan vanwege de onheiligheid, vanwege de onreinheid. De onreinheid komt er een barrière tussen ons en God. En kan God met zijn, maak ik het zo plastisch uitdruk, met zijn levenssappen niet bij ons komen en ons voeden. Omdat het kanaal verstopt is door onreinheid. Dan gaan we dood omdat er geen contact is met de wijnstok. Maar door reinheid is er weer contact, is er leven mogelijk. Daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, om u te reinigen. Opdat we niet sterven, zoals hier gezegd werd van de priesters. Als hun handen en voeten wassen, zullen ze niet sterven. Wilt u een geestelijk leven, wat vol leven is, was je dagelijks. Eerst je handen wassen. Eerst je leven wassen in het bloed van de Heer Jezus. En het tweede, tot slot, wat in vers 20 staat. Wanneer ze de tent van de ontmoeting binnengaan, moet zich met water wassen om te zien sterven. Of wanneer ze tot het altaar naden om dienst te doen, door een vuuroffer voor de Heer in rook te laten opgaan. Door hun dienst te doen. Je kunt pas God dienen als je gereinigd bent. Heel veel mensen denken, als ik nou maar God ga dienen, dan word ik vanzelf al rein. Maar het is bij God andersom. Eerst reinigen, dan kun je voor hem iets betekenen. Want de onreinheid, zei ik al, is een barrière tussen jou en God. En kun je de dienst niet doen. Maar door reinheid kun je hem dienen. En ik weet, tijdens de verbouwing van je leven gaat de verkoop door. Maar ik hoop dat je het verlangen hebt om je te reinigen. Zodat je ook dienstbaar en bruikbaar bent. De Heer Jezus zei, het is nodig dat je de voeten gewassen wordt. Anders heb je geen deel aan mij. Tegen de priester werd gezegd, als je niet reinigt, dan zul je sterven en zul je de dienst niet mogen doen. En overgezet betekent dat naar ons toe, dat we geestelijk zullen sterven als we ons niet reinigen en onbruikbaar zijn voor hem. Wil je dagelijks leven met God? En dat mag. Ik heb het al een paar keer gezegd vanavond, hij nodigt uit. wil je dagelijks leven met God, eerst je handen wassen. Eerst reinigen. Dat is niet deprimerend. Onze kleinkinderen vonden het maar niks. Alweer handen wassen, ja, dat moet, ja. En misschien heb je het ook gezegd, moet ik dan inderdaad elke keer... Ja, het is niet deprimerend, maar juist blij en positief. Want dan mag je aan tafel zitten met God. Dan mag je contact hebben met God. En God maakt het mogelijk door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En mijn gebed is, wat Paulus tegen zijn kind Timotheus zegt. Als hij kijkt naar zoveel mensen die bezig zijn, kinderen van God. En hij zegt, als je je daarvan reinigt, dan zul je een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk goed werk gereed gemaakt. Weet je, dat verlangt God. Een voorwerp tot eervol voor hem, geheiligd en van veel nut voor hem, voor goed werk bereid. Maar dat gaat dan vooraf voor reiniging. En ik hoop, zoals we hier zitten of meeluisteren, dat we verlangend zijn om een voorwerp van eer te zijn voor de Here, die zoveel heeft overgehad voor ons, zijn enige geboren Zoon. En hij wil ons gebruiken. Hij wil ons ontmoeten en hij wil ons gebruiken. Laten we ons dan reinigen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Amen. Zullen we dat als gebed met elkaar zingen? 125 uit Opwekking. Samen bidden. Heere God, we zien onszelf zondig en onrein voor u staan. Maar dank u voor het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus dat ons wil reinigen. En zo heb ik dit gebed gezongen, Heere. Reinig mijn hart. En heb u door uw geest ook aangewezen wat er tussen ons en u in staat, waarvan gereinigd moet worden. Ik wil u bidden, Heer, dat we ons laten reinigen. En dat we de dienst aan u zullen voortzetten in reinheid. In ons gezin, in ons huwelijk, in de gemeente, in de maatschappij. Als voorwerpen tot eervolle bestemming, geheiligd, gereinigd. Dank u wel dat u ons uitnodigt en dat u het mogelijk maakt door het offer van de Heer Jezus om gereinigd te leven. En dat weten we en dat beseffen we, zolang we in dit aardse zijn, dat we dagelijks die reiniging nodig hebben. Maar ik dank u wel dat er geen maat is aan uw reiniging, omdat het oneindig groot is. Heere, ik dank u dat u verlangt om ons te ontmoeten en dat u het ook mogelijk maakt en ons uitnodigt. Geef dat wij niet achterblijven, of dat we stagneren, of dat we achteruit gaan, maar dat we ons laten reinigen, opdat we dat intieme contact met u elke dag mogen beleven. Want daartoe hebt u ons geroepen, als uw kinderen, om bij Vader te zijn. Dank u wel. Heer, ik wil ook bidden voor degenen die misschien het een moeilijke preek vonden, omdat ze zich nog niet gebaat hebben. En dat ze zich misschien afvragen of het wel voor hem of voor haar is. Ik wil u bidden, Heer, dat zij mogen ontdekken dat u uitnodigt. En dat ze opnieuw geboren mogen worden. U kalefatert niet op. U verbetert niet. U maakt een hele nieuwe mens van degene die knielt bij het kruis van de Heer Jezus. Ik dank u, Heer Jezus, voor uw offer. Ik dank u dat u in onze plaats de straf gedragen hebt. En ik dank u dat u niemand afwijst die tot u komt. En ik dank u dat u elke dag wilt reinigen en zult reinigen als ons laten wassen. Ik prijs uw naam voor uw werk op Golgotha. Ik prijs uw naam voor uw werk nu in de hemel, waarin u voor ons bidt en pleit. En ik prijs uw naam voor wat u gaat doen om dat rijk van vrede en recht te brengen. Heer Jezus, we houden van u om uw werk en uw genade, die ons elke dag ons deel mag zijn, uit genade. Amen. En dan mogen we van hier gaan met de zegen van God. En zoals u weet is de zegen geen toverspreuk, een mooie zin. Maar de zegen van de Heere is de belofte van God voor vandaag en tot dat moment dat we hem weer zullen zien. Vader, zo staan we voor u, uitziende naar uw belofte. En dank u dat uw belofte ja en amen zijn. En in het geloof leggen we onze hand op uw belofte in uw woord geschreven, waarin u zegt: de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere de Almachtige, de Eeuwige, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.